Ik wil met u vanmorgen nadenken over de laatste gemeente die een brief ontvangt en de openbaringen. We zijn als gemeente samen bezig met een hele serie van preken. En daarmee sluit ik deze preekserie af. Ik begin de volgende keer met de bergrede. Dat zal ook een hele tijd dan duren als we zo samen nadenken over de bergrede. Maar vanmorgen wil ik er graag met u nadenken over die laatste gemeente, de gemeente te Laodicea. En ik had, Christen zijn aan de buitenkant, had ik deze prediking genoemd. Maar ik heb er nu van gezegd, zo willen we niet zijn en zo willen we niet worden. En dit is een van de gemeentes waarvan niks goeds te zeggen is... En het moeilijke is met deze prediking, dat is dat u zichzelf niet gaat herkennen. Terwijl het wel soms zo kan zijn in ons leven. Het kenmerk van schijnheiligheid is eigenlijk dat je een enorme blinde vlek hebt. En niet herkent wat er eigenlijk aan de hand is bij anderen. Of wel herkent wat er aan de hand is met anderen. En niet herkent in datgene wat in je eigen leven is. Ik las ook naar aanleiding van wat we zo dadelijk lezen, dat in Laodicea, was een hele rijke gemeente. Die hadden, onder andere was in die stad was er een oogzalf ontwikkeld. Die was vermaard in die tijd. En dan was ik zo aan het lezen, naar oogziektes. En dan kom je van het een, kom je in het ander. Maar toen zag ik dat er een oogziekte was, waarin je eigenlijk alleen maar het buitenste van het buitenste scherp kunt zien. En het midden niet. Dus als ik dan zo naar u kijk, dan zie ik dit scherp en dit is hartstikke wazig. En dat is met schijnheiligheid. Dan zie je eigenlijk aan de buitenkant zie je eigenlijk het heel scherp, wat er niet goed is of wel goed is bij anderen. Maar als je dan kijkt in het centrum van je leven, dan ontdek je dat niet. En ik wil daarom met u graag dit gedeelte lezen en daarna nog even bidden dat de Heilige Geest ons echt, daar waar het nodig is, aanmoedigt, bemoedigt, maar misschien wel dat hij een besluit neemt, dat hij zichzelf herkent en zegt, ja, het is zo, ik ben lauw. En daar gaat het eigenlijk over in deze gemeente. Openbaring 3, vers 14 tot en met 22. De teksten die ik gebruik, die worden geprojecteerd. En dan kunt u zich concentreren op het samen lezen en luisteren. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. In de Willibrordvertaling staat uitbraken. Dat is ook een betere vertaling. Omdat wat lauw is, daar walg je van. En dat is wat Jezus hier zegt, ik walg van die gemeente. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt. En witte klederen, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. Ik zalf uw ogen met ogen zalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn Vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten in meervoud zegt. Dus die laatste zin die geeft ook aan dat het ook tegen ons gezegd wordt. Niet alleen tegen Laodicea. Laten we zo samen bidden. Vader, we willen in alle nederigheid tot u komen en u bidden dat u onze oren echt opent. En als het soms moeilijk zou kunnen zijn en confronterend, dan willen we u zo danken dat we die bemoediging ook zien, dat u ons lief heeft en ooit die liefde ons terecht wijst en soms bestraft. Maar Vader, we willen u zo danken dat het uit liefde is. Dat het gericht is op de toekomst en niet op het verleden. Ik wil u zo danken dat we in deze vrede en rust bij u kunnen zijn en wil u tot ons spreken. Geeft u me grote vermoedigheid om Heere God dat zo aan te spreken zoals u het wil. Wil u ons ook echt zegenen en luisteren? Dat het onze harten wil raken, zodat we niet met een hoofd vol met kennis naar huis gaan, maar van binnenuit veranderd worden naar het beeld van uw Zoon. Dat is hetgene wat we echt zo willen. Daar verlangen we naar. Dat u ons vormt naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Zoals ik al zei, zijn we dus met een hele serie bezig van de 7 preken. Dat is de laatste preek over de gemeentes. En zoals ik ook verteld heb, is er in deze preek, als u dat thuis eens, zeg maar, analyseert, dan ziet u dat deze brieven die geschreven worden een bepaalde structuur hebben. En die structuur die is eigenlijk, het begin begint altijd ermee dat Jezus zich aan de gemeente voorstelt. Hij zegt tegen Johannes, schrijf op. En dan openbaart hij zich op een hele specifieke wijze, steeds weer opnieuw. En die wijze waarop hij zich openbaart heeft alles te maken met de toestand waarin de gemeente zich bevindt. En hij openbaart zich hier als degene die waarvan zegt, hij is de amen, de getrouwe, waarachtige getuige. Want Laodicea was een gemeente, Laodicea was een stad die op een handelsroute lag. En deze stad, Laodicea, die was ontzettend rijk. Die was bekend om het linnen wat verhandeld werd. Ze was bekend doordat er een oogzalf was. Er was een grote, zeg maar, soort universiteit. Een groot universiteit, ziekenhuis. Waar mensen naartoe kwamen die oogklachten hadden. En daar hadden ze zalf ontwikkeld die ook werkte. 60 jaar na Christus was het zo dat deze stad, die werd getroffen door een enorme aardbeving. En Rome zei toen dat ze hun wilden komen helpen. Maar deze mensen die zeiden toen, nee, we willen geen hulp van Rome. We bouwen deze hele stad zelf op. Weer helemaal opnieuw op. En zonder überhaupt hulp was het zo dat ze binnen de kortste keren die hele stad weer hadden opgebouwd. Want er was enorm veel geld was er aanwezig. De stad was heel erg rijk. En deze gemeente, natuurlijk waren mensen die tot bekering waren gekomen. En deze gemeente, die was ook rijk. Er waren mensen die waren heel erg rijk. En als Jezus zich dan, zeg maar, openbaart als degene die zegt van, ik ben de amen, dit zegt de amen, dan betekent dat eigenlijk, amen wil zeggen, zo is het. Het is vast en zeker. We gebruiken dat meestal om onze eigen gebeden, zeg maar, af te sluiten met amen. Maar eigenlijk is het de bedoeling dat als iemand bidt, dat de andere zegt amen. Als ik zeg Jezus is Heer, dan zegt de gemeente amen. Dus zo is het. Wij bevestigen dat. Het is vast en zeker. En ik was pas geleden in een samenkomst kort van onze broeders die voor ons samenkomen. En die hebben dat ook. Die zeggen, als de prediker dan zegt, Jezus is opgestaan, dan zegt de gemeente. Schitterend. Zij bevestigen dan het amen. Maar Jezus die openbaart zich nu als de Amen en dat doet hij omdat hij niet kan bevestigen. Het is niet zo dat hij kan bevestigen hoe die gemeente is. Hij kan niet zeggen, zo is het. Vandaar dat hij dus komt en zegt, dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige. Het staat vast wat ik nu ga zeggen, maar ik kan niet Amen zeggen op deze gemeente. En de gemeente die is zich eigenlijk zeg maar niet bewust, daarom staat er ook het begin van Gods schepping, dat de gemeente leven heeft ontvangen door de dood en de opstanding van de Heer Jezus, doordat hij zich, zeg maar, door het bloed van het eigene, staat er in Handelingen 20, heeft hij zich de gemeente gekocht. En de gemeente is zich niet bewust dat de kandelaar zo kan worden weggenomen. Dat het zo kan stoppen. Want hij is het begin en het einde. Het leven wat wij hier ontvangen, ook hier plaatselijk, is een genade van God. We kunnen onszelf niet in stand houden. Het is God zelf die het leven geeft en het leven in deze gemeente geeft. En zo zegt hij ook, ik ben het begin. Ik ben het begin van jullie. Deze gemeente is ongeveer 40 jaar oud. 10 jaar ouder als onze gemeente. We weten dat omdat ze ook in de Colossensebrief genoemd wordt. En die Colossensebrief die is zeg maar ongeveer 50, 60 jaar na de dood en opstanding van de Heer Jezus is die brief geschreven. En we zitten hier zo in het 90, 100 jaar dat Johannes dit schrijft. En als je dan een Colossensebrief leest, dan zie je eigenlijk dat dat ook echt, dat was leven. 40 jaar geleden was er leven. En nu, als je nu ziet, dan is het eigenlijk heel erg verschrikkelijk, omdat Jezus die valt direct met de deur in huis. In die andere gemeentes, daar zie je nog, ik weet uw werk en dan somt je op wat er goed is. Maar hier zie je eigenlijk dat hij zegt, ik ken uw werken en ik weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet? Weet u, als iemand koud is, dan wil je eigenlijk zeggen dat je vijandig staat eigenlijk tegen het evangelie. Dat je er niks van wil weten, dat je dat ook duidelijk maakt. Dan is het zo dat als iemand vijandig staat, dan is het in ieder geval duidelijk dat hij zich moet bekeren. Ik ben zelf tot geloof gekomen doordat ik 7 jaar lang, vanaf mijn 16e tot mijn 23e, heb ik geprobeerd om te bewijzen dat God niet bestond, dat Jezus niet bestond. En ik was helemaal zeg maar, in een route waarin ik aan het vechten was eigenlijk tegen God. Ik wilde laten zien dat hij niet bestond. Ik was zelfs vijandig ten opzichte van God. Omdat er iets gebeurd was in ons leven, in mijn leven. Mijn vader was overleden, ik was 16 jaar. Ik was de oudste zoon thuis. En toen dacht ik, als er een God is die dit toelaat, en een weduwe, mijn moeder was 40, en 3 kinderen, financiële grote nood, was geen opvang, was eigenlijk een grote ramp waar we eigenlijk als gezin in terecht kwamen. En ik was dan verbonden aan de Rooms-Katholieke Kerk, was daar opgevoed, had daar van de Heer Jezus gehoord. Maar toen dit ons overkwam, toen dacht ik, er is geen God, er bestaat geen God. Dus ik ging God bevechten. En dat is zeg maar dat is zeg maar koud. Iemand die vijandig staat. Aan de andere kant heb je, zeg maar, en dat zo wil ik eigenlijk zijn, ook als er soms dan dieptepunten zijn in mijn geloof en dat je het niet zo ervaart en niet zo voelt, dan is het toch zo dat ik zeg van, Heere God, ik wil zijn zoals die Emmausgangers. Die Emmausgangers, die zijn onderweg, zeg maar van, die zijn onderweg en Jezus sluit bij hen aan, ze zien niet dat het Jezus is. Jezus legt hem dan zeg maar, de evangelie uit en dan op een gegeven moment breekt hij brood en gaat hij met hen eten en dan zien ze dat het Jezus is en dan is hij weer weg en dan zeggen ze tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schrift opende? Lucas 24 vers 12. Dat is eigenlijk waar ik naar verlang. Dat is hetgene wat ik wil. Ik wil brandend zijn voor hem. Toen ik dat op een gegeven moment jaren geleden zag, toen zei ik, Heere God, ik wil in vuur en vlam voor u staan. Maar deze gemeente, wat je eigenlijk staat hier, dat iemand niet heet is, betekent kokend. Dat hij kokend is voor God. Dat hij in vuur en vlam staat voor God. In alle kamers van zijn leven staat Jezus in het middelpunt. Zijn hart is brandende. En ik wil niet een slapjanus zijn als christen. Ik heb dat echt toen op een gegeven moment besloten. En ik zeg, Heere God, ik wil een leven hebben wat brandt en niet voor u. Een vuur en vlam staat voor u. Want wat is het probleem eigenlijk als het niet kokend is? Wat deze gemeente eigenlijk het probleem is, ze is lauw geworden. Lauw, onverschillig. En wat dat... En alles gebeurt wat er gedaan dient te worden. Maar weet je wat lauwheid? Lauwheid wil eigenlijk zeggen dat je blind geworden bent en dat je eigenlijk wel denkt dat het goed gaat. Je denkt echt dat het goed gaat en eigenlijk zie je geen enkele noodzaak tot ommekeer. Dat is lauwheid. Onverschilligheid. Eigenlijk denken dat is goed. En dat is fataal. Want wat gebeurt hier, het is zo fataal. Moet je eens goed opletten wat ik nu zeg. Het is zo fataal dat Jezus buiten de deur is gezet. Deze gemeente die functioneert, die viert avondmaal, die aanbidt, die zingt de liederen. En buiten staat iemand aan de deur en die klopt. Hij is buiten. Hij is niet binnen, hij is buiten. Moet je eens voorstellen wat dat voor een toestand is. Dat alles eigenlijk gebeurt en alles ziet er goed uit. Er worden aanbiddingsliederen gezongen. Geloof maar dat deze rijke gemeente, dat die schitterende muziekinstrumenten hadden, waarschijnlijk ook een geluidsversterking die je met een Apple computer kon besturen, zoals hier. Dat was, denk ik, als je daar binnenkwam, was het tot in de puntjes geregeld. Want ze hadden geld. En ze konden veel. En ze konden van alles. Maar degene die eigenlijk waar het om ging, die stond buiten. Die klopte aan de deur. Toen ik aan dat gedeelte kwam, moest ik denken aan een jongere kennen, die waarschijnlijk wel, dat is Bono, dat is de leadzanger van U2, dat is een popgroep. Die al decennia lang grote hits eigenlijk maken. En Bono die zei eens op een gegeven moment, religie blijft over als God het gebouw verlaten heeft. Religie blijft over als God het gebouw verlaten heeft. Want blijkbaar gaat hier gewoon alles door. Zoals ik al zei, ze vieren avondmaal en er zijn aanbiddingsliederen. En in feite is het zo dat als Jezus dan daar staat, dan is het zo dat hij zegt, ik word er misselijk van. Ik braak jullie uit. Het is lauw. Wat is de reden? Waarom is het zo ver gekomen? En nu moet ik goed opletten, want ik denk dat dat een enorme les voor ons is. En ik denk zelfs dat het alles te maken heeft met de toestand waar de gemeente van Jezus Christus nu is hier in Europa en hier in Nederland. Want de reden dat het zo is, dat deze mensen zo voldaan zijn over zichzelf en zo tevreden zijn over zichzelf en zo blind zijn voor een jammerlijke toestand, dat is eigenlijk denk ik een beschrijving van de gemeente van Jezus Christus in Nederland en ook in Europa. Want dan zegt u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Als ik kijk naar de situatie in Europa en ik lees nogal wat kerkgeschiedenis, dan zie je dat hier ook duizenden mensen tot geloof kwamen. In de grote opwekking, het was onvoorstelbaar dat ze soms gevangenisbewaarders ontsloegen omdat er niemand meer in de gevangenis zat. Omdat mensen zich echt bekeerd hadden. En je ziet eigenlijk, als je kijkt naar de tienduizenden die tot geloof kwamen. En ook als je kijkt naar de reformatie, wat dat teweeg heeft gebracht. Dat mensen tot Christus kwamen en dat er zeg maar een echte opwekking kwam. En als je nu kijkt naar Europa en naar Nederland en je vergelijkt dat met Zuid-Amerika of Afrika, waar dagelijks tienduizenden mensen eigenlijk tot geloof komen, dan zie je eigenlijk dat het een schril contrast is met wat er hier eigenlijk gebeurd is. En wat is er eigenlijk gebeurd na de Tweede Wereldoorlog? We zijn het rijkste land. We zijn een van de rijkste landen van de wereld. En we hebben ons verrijkt. Wat is er nu echt, wat is het gebrek wat er nu waar we in zitten? De materiële rijkdom, dat is hier ook gebeurd in Laodicea. De materiële rijkdom heeft de rijkdom in Christus verdrongen. Want dat is en ik wil u zeggen, dit is ook een enorm reëel gevaar voor ons. Want rijkdom maakt een denken los, dat voedt een denken van onafhankelijkheid. Want je kunt zoveel. Je hebt zoveel in de macht. Weet je, ben nu eens eerlijk tegen jezelf. Je hoeft de hand niet op te steken, maar denk daar gewoon eens over na. Als u ziek bent, wat doet u dan? Dan pakt u de telefoon, want u heeft een mega ziekenhuis naast de deur. U belt de arts. En dan ga je overleggen wat er aan de hand is. Als de arts er niet uitkomt, dan denken we, hey, God. We hebben ook nog God. Dat is een gevolg. En ik zeg niet dat ziekenhuizen en artsen geen zegen zijn. Ik ben zo ontzettend dankbaar dat we op dit niveau zijn. En dat je ook geholpen kunt worden. Maar wat ik tegen u zeg is, dat we niet eerst naar God gaan. Dat is omdat je dus denkt dat anderen je sneller kunnen helpen. En dat is zo ontzettend belangrijk. We zien het gewoon als we in de gemeente bij elkaar als oudsten geroepen worden bij een zieke. Dat zijn een van de mooiste samenkomsten. Als een zieke deelt dat hij ziek is, hij deelt zijn leed. En diegenen die het hebben gedaan, die weten dat dat een heel speciaal moment is. Waar God zich op een hele bijzondere manier openbaart. En ik heb nog nooit meegemaakt dat God niets deed. Hij deed altijd iets. Hij richtte altijd de zieke op. Dat wil niet zeggen dat hij altijd genezen werd. Maar hij richtte de zieke op. Waarom? Omdat we komen en zeggen, Heer God, we zijn van u afhankelijk. We willen het van u ontvangen. En ik zeg ook niet dat je niet naar een arts moet gaan. Natuurlijk, dat is ook een zegen. Dat God via die weg zeg maar, het kan geven. Maar als je rijk bent en je verrijkt hebt, dan is het zo dat het eigenlijk tot de eerste mogelijkheden behoort. Wat kan ik zelf doen? Wat kan ik zelf eigenlijk bewerken? En we hebben zoveel in de macht. En wat je dan in Nederland ziet eigenlijk, dat is dat de kerken, die lopen leeg. Ik zie soms dan hoor ik dan dat er weer een kerk wordt omgebouwd tot een sporthal, of tot een fitnesscentrum, of tot een supermarkt. En de kerken die stromen leeg. En mijn vraag is, echt mijn vraag toen deze week, ik sta met die vraag al langer, maar deze week heel confronterend. Welke gemeenten zijn er nog in Nederland waar er een enorme kracht van uitgaat? Waar Jezus in het middelpunt staat. Dat je dus echt ervan uitgaat van dit zijn veranderde mensen. Dat zijn geen naakten en geen blinden. Dat zijn mensen die zijn bekleed met Christus. En Christus is het middelpunt van de gemeente. Het middelpunt van de samenkomst. En hij staat niet aan de deur en klopt. Waar zijn die mensen? Waar zijn die gemeentes? En het raakte me zo diep dat ik zei van, Heere God, wij willen zo niet zijn en we willen zo niet worden. We willen ons echt uitstrekken. Geeft u ons oog zelf, zodat we zien wat er aan de hand is. Want weet u, het is zo dat die schijnheiligheid, die sluier van schijnheiligheid, die moet worden weggetrokken. In 1 Timotheus 6, daar staat wat met rijkdom te doen. In 1 Timotheus 6, vers 17 tot en met 19, ik lees die voor. Daar staat, beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat ze niet hoogmoedig zijn en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, die ons alle dingen in rijke mate verschaft, om ervan te genieten, ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat, een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen. Je hoopt niet te vestigen op onzekere rijkdom, te vertrouwen op eigen bezit, niet meer te weten dat je eigenlijk alles hebt ontvangen van God en je niet onafhankelijk wil zijn, te leven in dat bewustzijn dat je verantwoordelijkheid moet af gaan leggen voor datgene wat je hebt ontvangen. Te genieten van de gaven van God, dat staat er. Dus je hebt dingen ontvangen en daar mag je enorm van genieten. Ik geniet er ontzettend van wat God ons gegeven heeft. Maar aan de andere kant is, zeg maar, rijkdom is niet alleen een gave, maar het is ook, zoals je hier ziet, een opgave. Een opgave wat je met de rijkdom doet. Wat je daarmee deelt. Hoe je daarmee omgaat. Ik vond het zo prachtig. Ik heb begin van het jaar had ik een preek over geven. Heb ik een preek over hoe met rijkdom en met geld om te gaan. En na de preek kwam Marcel van Heel kwam naar me toe. En toen zei hij tegen mij dat hij bedankte me voor de preek. Marcel, dat is een lid hier in de gemeente, een jonge man in de gemeente. En die zei tegen mij het volgende. Hij zei, het was een fijne preek, Miel. Ik wilde nog iets graag aanvullen. Ik zeg, nou Marcel, wat wil je aanvullen? Hij zegt, wat mij eigenlijk opvalt, dat is dat als je rijkdom krampachtig vasthoudt, dat je alles verliest. Even een aanvulling van mij. Ik heb nog nooit een verhuiswagen in een begrafenisstoet gezien. Er wordt niks verhuisd. En hij zei, wat me opvalt, dat is dat als je alles krampachtig vasthoudt, dan verlies je alles. Het mooie is dat als je geeft, dan bouw je een bankrekening op in de hemel. En ontvang je alles terug, rijkelijk. Ik vond het zo schitterend, ik vond het zo prachtig, die aanvulling, dat hij kwam, dat hij zei van, als je alles vasthoudt hier, je raakt het kwijt. Gegarandeerd, je raakt het kwijt. Dan komt de tijd dat het over is en anderen, zeg maar, daarvan gaan genieten. Maar als je die opgave ziet, wat je mag doen met het geld, dan is het zo dat je dus, dat je die bankrekening, die vul je eigenlijk op. Dan komt er een geweldig tussenzinnetje. En dat zinnetje, omwille van de tijdslaag, ga ik daar naartoe. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Ik vind dat een schitterend. Dat is iets dat Jezus aan de ene kant spreekt, die oordeel uit. En dan komt die tussenzin. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Het ergste wat een mens kan gebeuren. Ik zal u nu vertellen wat het ergste is wat een mens kan gebeuren. Het ergste wat een mens kan gebeuren, dat is dat God zijn handen wegtrekt van hem. U moet thuis eens Romeinen 1 lezen. In Romeinen 1, daar zie je dat er eigenlijk mensen zijn die overgegeven zijn aan, daar staat de heerlijkheid van God, wordt vervangen door hun eigen afgoden. En dan God heeft hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan onreinheid. Dat God trekt zich terug. En weet u wat dat betekent? Als je dan de Romeinenbrief eigenlijk leest, dan zie je in Romeinen 1 vers 29, het houdt eigenlijk niet op. Daar staat in Romeinen 1 vers 29, ze zijn vervuld, laat die maar zien, ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid, kwaadsprekers zijn het. Lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenken van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, het blijft maar aan de gang, onverstandig, trouweloze mensen, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbemachtig. En weet u wat nu het ergste is van deze lijst? Ik ben tot alles in staat. Milde rechter, zoals die hier voor staat, voor u staat. Ik heb alles eens bekeken. En het zit allemaal in me. Ik ben in staat om al deze dingen te doen. Het zit in me. Er is geen enkel iets wat tot uitzondering. En het is de genade van God, dit tussenzinnetje raakte me zo ontzettend. Dat ik zie dat, oh God, u heeft me lief en u tuchtigt me, u bestraft me. U trekt uw handen niet van me weg. Ik geloof ook dat dat hetgene is wat Jezus hier wil zeggen. Dat hij zegt, als ik mijn handen terugtrek, dan is het zo dat die kandelaar die wordt weggenomen. En hoe snel gebeurt dat eigenlijk niet? Hoe snel gebeurt dat niet dat we eigenlijk op onze eigen kracht verder gaan? Dat je bezig bent, je bent lauw en het komt eigenlijk allemaal uit jezelf. Ik moest, iemand maakte een illustratie en dan moest ik eigenlijk aan dit hier denken. Toen kreeg ik dit hier voor de dienst. En ik dacht, wat is dit? Dit is een plant die zeg maar hier, ik zal het blad openmaken, heeft die een vrucht. En dat noemen ze schijn. Hoe noemen ze het, Toos? Schijn? Loze vrucht of schijnvrucht. Die heeft geen zaad. Dat is schijn. Dat is allemaal schijn. Als dat in de grond gestopt wordt, er komt niks uit. Dat is schijn. Dat is met deze gemeente aan de hand. Dat is schijn. En Jezus die breekt dat open, die laat dat zien. Die komt en zegt, kijk eens hiernaar. Kijk eens wat je aan het produceren bent. Wat ben je aan het produceren? En weet je, deze vrucht die wil niet sterven. Die wil niet aan zichzelf sterven. Want een vrucht die zeg maar niet schijn is, die stop je in de grond en die sterft en brengt weer vrucht. Maar als je niet wil sterven, en dat is hier wat hier aan de hand is, mensen willen het uit zichzelf produceren, die brengen schijn tevoorschijn. Schijnheiligheid. En weet je, als je daar verder over nadenkt, dan zie je ook dat die plant, die zeg maar, die zet zich voort door loten. Dat zie je wel eens vaker. Ik zie dat ook soms bij een wijnstok. Als je die niet snoeit, dan gaan die ranken, die gaan in de grond, die schieten wortel en dan gaan ze verder groeien. En ze halen hun sap niet uit de wijnstok. Maar ze halen sap uit de wereld. Wat hier gebeurd is, ze halen een sap uit de wereld. Ze halen de sap uit de rijkdom. En zeg niet, het heeft niet bij mij van toepassing. Ik heb deze week veel erover nagedacht. En ik heb de Heere God gezegd, Heere God, Heere Jezus, daar waar ik tucht nodig heb, waar ik bestraf nodig heb, trekt u zich niet van mij terug. Trekt u zich niet van mij terug. Dit wil ik niet. Dit wil ik niet. Ik wil geen schijn. Want het brengt geen leven. En weet je, ik wil dan afsluiten met dat schitterende gedeelte dat Jezus dan komt en hij zegt in Openbaring 3 vers 20, zie ik sta aan de deur en ik klop. En als dan iemand zeg maar, zie ik sta aan de deur en ik klop, als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. En wat je hier ziet is eigenlijk dat Jezus zich eerst richt hij zich tot de gemeente. En nu tot het collectief. En nu richt hij zich tot het individu. Nu richt hij zich tot u. En er is geen enkele verontschuldiging dat als de gemeente lauw is en als de prediker een lauwe maaltijd op tafel zet en als eigenlijk alles en niks deugt, er is geen enkele verontschuldiging voor het individu. Want Jezus klopt aan uw deur. En gemeenschap houden wil eigenlijk zeggen, maaltijd houden wil zeggen, dat is in Israël de meest intieme manier van omgang. Maar hij is een gentleman. En hij trapt die deur niet in. Hij klopt. En u moet het openmaken. En als hij dan binnenkomt, dan komt hij op de gang. En dan vraagt hij of hij naar de keuken mag. En dan vraagt hij of hij in uw woonkamer mag zijn. En dan vraagt hij of hij in uw slaapkamer mag zijn. En dan vraagt hij of hij op die verborgen zolder mag komen. En hij vraagt of hij in de kelder van uw leven mag zijn. Want dit is de boodschap aan Laodicea. Ben niet verdeeld. Ben niet verdeeld. Ben één. Ben één in mij. Heb geen verborgen kamers. En dat wens ik u toe. Dat bid ik u. Dat bid ik voor mezelf. En ik bid ook dat u zult zien dat u gelukkig bent. Dat u zalig bent, zoals de zaligsprekingen dat zeggen. Dat u zalig bent als Jezus u tuchtigt. Ook op dit moment. Misschien wordt er wel een sluier weggenomen. En dan zegt hij, o God, ik wil me bekeren daarvan. Dat hoop ik echt, ik bid ervoor. Dat je je bekeert. Dat je je omdraait. Dat je zegt, Heere God, kom binnen. Kom binnen, ik nodig u uit. Kom binnen in mijn leven. Laten we zo even de stilte zoeken en dan... Ik wil een muziekteam ook vragen om naar voren te komen. Dan zullen ze heel zacht een lied spelen. En het is de bedoeling dat hij gewoon in die rust even blijft. En dat hij misschien wil hij de Heer Jezus wel iets echt zeggen. Dat hoeft hij niet hardop te doen. Zeker niet. Doe dat in alle rust en stilte. Maar ik wil u ook echt uitdagen om een besluit te nemen. Om dat vast te maken. Ja, Heere Jezus, Vader, Abba, we willen u zo danken dat we u toebehoren. En ik bid voor diegenen die zekerheid niet hebben, dat ze die uitnodiging die u zo geeft, dat die aan de deur staat en klopt, dat ze daadwerkelijk ook de deur openen. Om met die gemeenschap, in gemeenschap met u, die maaltijd te houden. Ik wil u zo bidden voor diegenen die u zo heeft aangesproken. Die weten dat het om hen ging. Dat er een kentering komt. Een verandering. Heere God, een bekering. Zodat we vrucht mogen dragen. Tot eer en heerlijkheid van u. Vader, we weten dat we het niet van onszelf kunnen, maar dat we u zo ontzettend nodig hebben. Dat u het van binnenuit kunt doen. En dat bidden we zo. We zullen zo dat lied ook zingen. En tijdens dit lied zal ook de collecte zijn. En ik wil u zo vragen om het echt als een aanbiddingsoffer te zien. Dat we de Heere God echt met u... Heere God, we willen u zeggen, u heeft ons vol van genade gezegend. En we genieten van alles wat u gegeven heeft. Maar we willen ook, Heer, u echt dat teruggeven. We willen u zo danken ervoor wat we alles van u ontvangen hebben. Laten we daarbij gaan staan. Abba, Vader.